Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Hoe maken we samen een toekomstbestendige wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Wie wel eens in een datacenter heeft rondgelopen, valt het meteen op. Het is een subtropisch warm, oftewel snikheet. LeafCloud zet computerservice in de ketelruimtes van flatgebouwen, zodat bewoners die warmte kunnen gebruiken voor een fijne douche. Ik ga zo uitzoeken hoe dat werkt en of dat allemaal zomaar kan. Maar eerst de actualiteit. De plastic zakjes bij de groenteafdeling van Albert Heijn gaan verdwijnen. Ik zou bijna hoera roepen. Het werd tijd ook natuurlijk. En er is meer plastic nieuws. In Groningen opende afgelopen week de eerste plasticvrije cosmetica-winkel. Happy Soaps heet het concept. En een van de initiatiefnemers is Marco Koers. En die zit hier naast mij. Marco, fijn dat je er bent. Plasticvrij is toch een hoopvol woord in deze tijd. Hoe is dat idee ooit ontstaan?
Ja, dankjewel. Hoe is dat idee ontstaan? We zijn eigenlijk begonnen vanuit een... Vanuit een gezin wat in de bakkerswereld komt. En we waren toen actief met, zeg maar, zeep maken op een gegeven moment. En daaruit is het concept haarzeep ontstaan.
Die sprong ben kwijt, hoor. Je zat in de bakkerswereld en toen was je met zeep bezig.
Nou ja, dat zit er meer in het feit dat we mee hebben gekregen dat iets maken heel leuk is. In de bakkerswereld is dat een hele moeilijke wereld. Andere werelden zijn wat makkelijker. De cosmetica is denk ik een makkelijkere markt. Maar uiteindelijk zijn wij gaan experimenteren, mijn broer en ik, met zeep maken eigenlijk voor de lol. En daaruit is Happy Soaps ontstaan.
Maar waar komt dat happy element dan vandaan? Want dan kan je ook gewoon een modern stuk zeep maken wat je leuk vindt, wat niet meer wereldverbeterend is.
Nou, we vonden het dus leuk om handmatig echt zeep in de keuken als het ware te maken. Dat gaat dan in een pan. En uiteindelijk loop je dan ook tegen het feit aan, als je in de schappen staat, dat je daar een probleem ziet. Namelijk dat eigenlijk alles wat je ziet uit plastic bestaat.
Ja.
En ook zeep, hè? Dus zelfs de blokken zeep die wij zouden maken, die zitten verpakt in mooi plastic. En zo is het idee ontstaan om eigenlijk vanuit die zeep een plasticvrij verzorgingsmerk te ontwikkelen. Nou, we kwamen dus op haarzeep. Daar zagen we van, nou ja, dat werkt niet echt lekker voor je haar. En zo zijn we uiteindelijk op het idee gekomen voor een shampoo bar. Mm-hmm. En die hebben we in juni 2019 getest.
En toen ging het verder en verder en verder.
Verder en verder. En nu,
ik wist natuurlijk dat jij vandaag zou komen. Dus ik zat eens even te tellen in mijn eigen badkamer. Er stonden toch 5 flessen, waarvan 1 aluminium. En er zit dan weer plastic in. Je lost echt een probleem hiermee op, hè?
Ja, ik heb het gevoel van wel. Het is ook iets wat ik heel logisch vind, zeg maar. He, dus je kijkt gewoon in je badkamer, je ziet alleen maar plastic staan. Je kijkt in het schap, je ziet alleen maar plastic staan. En het hoeft helemaal niet, want wij maken het gewoon 100% plasticvrij. Super moeilijk om te doen, maar het kan wel. En we zitten ook heel erg op gebruiksgemak, zeg maar, te focussen.
Ja, want dat is natuurlijk wel essentieel. Hè? Want zo'n fles grijp je knijpt erin, klaar.
Precies.
En als je dan met een enorm blok shampoo zeep door je haar heen moet, dan moet het wel handig zijn.
Nou ja, en bijvoorbeeld in het geval van een shampoo bar was onze focus eigenlijk 2 dingen. 1, het moet supergoed schuimen en dus ook goed werken. En 2, het moet heel lang meegaan. Want een shampoo bar die is wat duurder in aanschaf. Mm-hmm. Het vervangt 3 plastic shampooflessen. Kijk. Dus het is ook omgerekend goedkoper. Dus het is eigenlijk, we proberen alle drempels weg te nemen voor de gemiddelde consument om over te stappen en zo echt impact te maken.
Ja, nou zeg je, het is een technisch moeilijk procedé, maar het is 2 eenvoudige bakkersjongens in de keuken gelukt. Dus hoe verklaar je dan toch dat al die Unilevers, et cetera, blijven maar doorgaan om al die zeep en shampoo en conditioners in flessen te proppen? Waarom is dat?
Ik denk een aantal elementen. Allereerst was de incentive er vroeger niet om een plasticvrij product te maken. Dus alle lijnen die je al kent, die zitten inmiddels in plastic. En daardoor is het ook heel moeilijk voor die merken, fabrikanten om dat om te vormen naar plasticvrij. Mm-hmm. Tweede element is, ik denk dat als je eenmaal een lijn ergens hebt lopen, denk aan een supermarkt of in een drogisterij, en het verkoopt gewoon goed, dan kost het ontzettend veel om dat om te vormen naar plasticvrij. Wat ik zelf ten slotte ook eigenlijk nog heel erg merk in de markt, is dat het eigenlijk een heel ja, ingeslapen markt is, zeg maar.
Ja, dat zou je niet verwachten, maar dat is wel zo dus.
Nee, ja, er zit wel innovatie op natuurlijke ingrediënten. Maar wat je heel veel ziet is dat heel veel merken nu met bioplastic bezig zijn, met gerecycled plastic. Ja, ja. En dan denk ik eigenlijk van waarom, weet je wel? Het is niet nodig. Bioplastic is onderzocht dat het bijvoorbeeld in de zee ook niet vergaat. Dus waarom gaan we niet gewoon naar 100% plastic?
Is geen echte oplossing, ja, precies. En dan moest ik even voor iemand een shampoo meenemen. Ik keek zo'n productlijn langs. Er zitten nu werkelijk de meest bizarre exotische vruchten overal ingepropt. Ja. Werd ik zelf eigenlijk ook niet zo blij van. Echt met jojoba, en komkwats, okkernoten, alles is overal ingepropt. Ik denk, dat kunnen we ook gewoon opeten. Kunnen we niet gewoon een simpele shampoo hebben of zo?
Ik zou niet aanraden om een vloeibare shampoo op te eten. Sowieso shampoo niet, maar wat wel interessant is eigenlijk dat een vloeibare shampoo voor 80% uit water bestaat. Dus als je iets koopt, betaal je eigenlijk voor kraanwater. Ja. En 20% werkzame stoffen.
En dat moet allemaal heen en weer getransporteerd worden en zo. Dus dat hebben jullie allemaal uitgehaald. Ik zit even. Ja. Je hebt een enorme productlijntas meegebracht. Ik heb shampoo blokken en bewaarblikjes. En wat hebben jullie allemaal? Plasticvrije natuurlijke shaving bar. Ja. Nou ja, doe ik niet zo heel fanatiek, maar ook lekker. Ja. Dit is lip balm. Ja. Allemaal plasticvrij.
Klopt, ja. Ja, die lipbalm is de interessante, want een lipbalm die komt wel vaker, of heel soms komt die in aluminium. Alleen wat interessant is als je in deze markt zit, is dat je erachter komt dat overal werkelijk plastic in verwerkt is. Ja. Dus denk bijvoorbeeld aan het feit bij onze lipbalm dat die in een kartonnetje zit, wat dat moet, want je moet juridische informatie meegeven, zoals de ingrediënten. Mm-hmm. Alleen wat je dus ziet is dat zelfs die dingen dan nog gelijmd zijn met EPA-plastic
op het hoesje, of er zit
een blister omheen. Ja. Het is echt bizar. Of het zit erin. Dat is ook iets wat heel veel consumenten niet weten.
Dan bestaat bulk van de plastic. Ja,
ja, dat vond ik, zeg maar, dat vond ik het meest bizarre eigenlijk om te horen. Mm-hmm. Dat iets dat zelfs tampesta plastic bevat.
Nou, is de pop-up store, de eerste plasticvrije store is geopend. Een soort flagship store, zou je denken. Ja. Kan jij nou al concurreren met de massaproductie van de drogisterijen in het algemeen?
Ja, want kijk bijvoorbeeld naar zo'n shampoo bar. Die is zo ontwikkeld dat die 3 plastic shampooflessen vervangt. Ja. Nou, aanschafprijs is ongeveer €8,75. We zijn aan het kijken als we met volumes dat nog wat omlaag kunnen brengen.
Goede shampoo is ook duur.
Ja, inderdaad. Maar wat wij dus doen is echt, je hebt een blokje met alleen maar werkzame stoffen. En hij is keihard gemaakt, waardoor die echt zo lang meegaat als 3 plastic shampooflessen. Dus het is omgerekend goedkoper. Dus ik denk vanuit dat perspectief dat we zeker kunnen concurreren. Mm-hmm. En dat je eigenlijk, ja, naar mijn mening, geen reden meer hebt om een vloeibare shampoo te gebruiken.
Nee. En hoeveel flessen bespaar je dan zo gemiddeld per dag of per jaar?
Nou ja, wij hebben nu net uitgerekend dat we vorige maand 64.000 shampooflessen hebben bespaard.
Wacht even hoor. Heel veel.
Ja, nee.
Dus, 64.000. Ja. Stop ze in je karretje, zou ik zeggen. Ja.
En in de pop-up store liggen omgerekend ongeveer 12.000 plastic flessen. Ja. Daar hebben natuurlijk meerdere producten liggen, zoals shampoos, inderdaad shaving bar, gezichtsreiniger. Nou, heel veel lijnen. En dat hebben we toen ook uitgerekend. En toen zei de supermarkteigenaar tegen ons van, nou, zoveel shampooflessen hebben we niet eens liggen in die supermarkt.
Hier. Dus, ja. Wat denk jij? Nou heb je je eigen store, je eigen lijn. Online gaat het ook goed. Het loopt aardig. Ja. Gaan nou die supermarkten met jullie meebewegen? Kom jij in de supermarkten te liggen? Of zeggen die van, hey, dat kunnen wij ook. En dan gaan ze jullie links en rechts inhalen.
Nou ja, ik denk dat Happy Soap al een vrij bekend merk is in Nederland. Onder onze doelgroep. Wij zijn in gesprek met supermarktketens. We liggen ook al bij heel wat individuele supermarktondernemers. Die gewoon heel graag een echt duurzaam alternatief in de schappen wilden bieden voor de consument. En de eerste signalen die wij van supermarktketens krijgen zijn vrij positief. Kijk. Ze hebben er zeker interesse in. Alleen het is ook een... Ja, het is ook een willen het doel graag, zeg maar. Want ik denk dat het heel tof zou zijn als er eindelijk een plasticvrij gewoon een optie in het schap komt.
Ja, want dat meestal is het er helemaal niet.
Het is er eigenlijk bijna nooit. Ook al kom je bij een gespecialiseerde drogisterij, dan kun je misschien net 1 of 2 producten vinden.
Nou hadden wij een paar weken geleden, of een paar maanden alweer, Pieter Pot in de uitzending. Die doet het ook supergoed. Zit een beetje in hetzelfde traject als jullie. Kennen jullie elkaar?
Ja, zeker. Wij kennen elkaar nog van de tijd dat zij Puur Bezorgd heten. En toen waren ze nog alleen actief in Rotterdam. Uh-huh. Toen waren we hun eerste non-food product.
Jullie waren gewoon de eerste die in die Pieter Pot zat.
Ja, non-food dus. Wat leuk was, is dat ik het gewoon een heel mooi concept vond. En ik heb hun gecontacteerd en gezegd van, nou ja, wij maken misschien niet verpakkingsvrij, want er moet altijd bij cosmetica moet er een label bij
sluitertje zitten.
Bijsluiten, ja. Et cetera. Maar wel in principe gewoon 100% plasticvrij. Dus het is het meest duurzame product wat je kan vinden op de markt. En zo hebben ze ons opgenomen. En ik weet dat het dat Happy Soaps daar ook heel goed loopt. Binnen Pieter Pot.
Ja, dus we samen de grote supermarkten in, zou ik zeggen. Dan gaat Albert Heijn stoppen met de plastic tasjes. Hè, voor het eind van het jaar is het gefixt. Als jij nou even in jouw duurzame hoofd vooruit kijkt, in de ontplastificatie van Nederland, gaan we dat echt volhouden komende jaar? Wordt het steeds minder en minder tot 2030?
Nou, ik denk van wel. Dat komt ook omdat je de afgelopen jaren gewoon heel erg vanuit de consument die vraag ziet ontstaan. Dus uiteindelijk kunnen dit soort ontwikkelingen en ook ons eigen merk alleen maar bestaan als de consument het ook wil.
En die wil wel.
Die wil het zeker. En ik denk dat de komende jaren, zeg maar, zeker tot 2030, dat alleen maar meer wordt. Ik weet niet of we zien ook aan de andere kant, horen we ook van onze partner, de Plastic Soup Foundation, dat het plastic verbruik eigenlijk toeneemt. Mm. Nou ja, die trends lopen een beetje tegenover elkaar. Zeg
er zijn
maar.
Verschillende soorten plastic. En deze kunnen eruit. En dankzij jullie ook. Dus ik ga je enorm bedanken. Heel veel succes. Marco Koers van Happy Soaps.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En we hebben er weer een. Vandaag nummer 26 in die Green Gallery, Leaf Cloud. En hun innovatie klinkt ongeveer zo.
Now more than ever, vast amounts of data are being processed. Millions upon millions of pieces of information are being uploaded, downloaded and stored each second.
Ja, dat was de hardware waar het eigenlijk over gaat. Niek de Jong van Leaf Cloud, welkom. En van een afstand luistert mee kritisch jurylid van Engie, Peter Smeets, ook welkom. Niek, de beginvraag voor iedere nieuwe gast in de Green Gallery. Zou jij ons en de luisteraars willen uitleggen wat de innovatie precies inhoudt?
Nou, dat doe ik heel graag, Harm. Goedemiddag. Wij bieden eigenlijk een ultragroen Nederlands alternatief voor clouddiensten zoals die van Amazon Web Services of Google of Microsoft. Maar wat wij anders doen is dat wij bieden wel gewoon eigenlijk hetzelfde type cloud aan. Maar wat wij anders doen is dat wij inderdaad die restwarmte hergebruiken. Wat die anderen niet doen. En daardoor zijn we ontzettend veel groener dan zij. Dus, en zoals u in het inleidingje ook al hoorde, we gebruiken steeds meer cloud. Dus we moeten echt opletten dat we, wat doen we met die restwarmte? Want anders dan zitten we alleen maar heel veel energie te gebruiken. En dat gaan we helemaal kapot aan eigenlijk.
De prognose is het als we niks aan het dataverbruik doen, dat in 25 jaar of zo 80% van de energiebehoefte naar datacenters gaat. Hè? Dus dat is een scary vooruitzicht. De innovatie is eigenlijk los van de dienst die je aanbiedt, vooral de plek waar je die service neerzet. Hè, waar ze al meteen behoefte hebben aan warmte. Ja. Ik ga meteen even naar Peter. Vind je het niet gek, Peter, dat dit niet op veel grotere schaal al gebeurt?
Nou ja, cloud is inderdaad hot. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus datacenters, energie-efficiëntie is wel een issue. Maar wat ik me afvroeg is, ik ben het kijken naar de zekerheid die zo'n omgeving vraagt op het gebied van connectiviteit, uptime, beveiliging. En daar heb ik wel zo mijn vragen over, Niek. Hoe borgen jullie dat? En hoe kan je concurreren met de grote spelers die dat over het algemeen super voor elkaar hebben en ook gecertificeerd zijn?
Ja, dat zijn wel goede vragen, Peter. Dus eigenlijk tweeledig. Niek, aan de ene kant, ik had hem heel simpel geformuleerd voor mezelf. Zijn ketelruimtes wel geschikt om clouddiensten in te bewaren? Dus eerst die maar eens even. Hoe borg je de boel?
Het mooie is dat wij niet alleen in ketelruimte staan. Wij staan op meerdere locaties. En eigenlijk door dat grote aantal locaties word je eigenlijk vanzelf ook veiliger. En daarnaast leggen we ook nog wel een combinatie, een connectie met een gewoon datacenter. Dus in een noodgevallen, dan kan je ook daar vandaan gewoon werken. Maar het grote werk, het computewerk zoals we dat noemen, begint eigenlijk in die veelheid van kleinere locaties plaats. Die allemaal inderdaad netjes op plaats staan waar warmte nodig is.
Maar bijvoorbeeld een ketelruimte van een appartementencomplex. Heb je dan een extra beveiligde deur of
Ja, natuurlijk.
De monteur van de verwarming mag er dan niet bij? Of hoe werkt dat? Want die Chinezen monteren ook natuurlijk.
Nee, we weten precies wie er naar binnen gaan en wie er naar buiten gaan. Dat kan je ook aan ons overlaten. We zijn een cloud provider en de cloud moet het altijd doen. Dus wij moeten wel zorgen dat die clouds er altijd zijn. En nou ja, ik kan het je helemaal uitleggen, maar dan hebben we meer dan een kwartier nodig.
Als jij zegt dat dat klopt, voor nu is dat goed genoeg.
Ja, en we onthouden gewoon, doordat we een heleboel locaties hebben, ze gaan nooit allemaal tegelijk kapot.
Nee, dat is waar. En dan de vraag, de schaal, hè? Dus de grootte.
Ja, nou dat is, heb ik. Ik ben een. Eigenlijk kom ik helemaal niet uit IT. Ik ben een econoom van huis uit. Dus het eerste wat ik ging doen is rekenen. Om te kijken of die business case eigenlijk wel uit kan. En het hele mooie daaraan is omdat wij dus warmte leveren. En dat er heel veel locaties op zoek zijn naar die warmte. Krijgen we heel veel aanbod van locaties. En hoeven we niks voor die locaties te betalen.
Dat gebeurt nu al. Ja, dus mensen die jullie actief benaderen van. Kom maar bij ons, want wij willen warmte. Week.
Dus wij als cloud provider zijn eigenlijk heel erg gezegend dat wij allemaal locaties aangeboden krijgen. En daardoor hoeven we dat niet meer in de kostprijs van onze cloud mee te nemen. En onze klanten die de cloud bij ons afnemen, krijgen dat ook gewoon mee eigenlijk in hun prijs verdisconteerd. Dus wij kunnen gewoon concurreren ten opzichte van al die andere partijen zijn. We zijn eigenlijk altijd goedkoper. Ja. Dus groener en goedkoper.
Ik koppel het meteen. Ik zit hier alleen als verbinder nu. Ik ben zelf een soort mini datacenter aan het worden. Peter, het klinkt als een goed verhaal. Wat zeg jij dan?
Ja, ik twijfel nog een beetje, Harm. Kijk, die decentrale oplossingen, dat is natuurlijk nieuw. Ik vraag me af hoe je borgt dat je over langere termijn dan die locatie vastlegt. Mm-hmm. En het tweede waar ik aan twijfel is, ik zie op dit moment allerlei initiatieven gericht om met name minder warmte. Dus de grote jongens die doen allerlei innovaties om hun servers warmte effectiever te maken.
Ja.
En dat is nou net het verdienmodel van LeafCloud. Nick, reageer er eens op.
Ja, dat zijn echt twee hele goede en logische vragen. Ik ben ook heel blij dat ik er een goed antwoord op heb. Dus dat gaat nu gelijk komen. Horen.
Geeft de jury weer een punt.
Die locaties, daar hoef je voorlopig geen zorgen over te maken. Wij werken samen met een partner. En die heeft 250 locaties van appartementencomplexen. En daar eigenlijk de eerste staan ook al daar. Dus voor de eerste 250 locaties zijn we eigenlijk onder de pannen.
En hoe lang mag je daar dan staan? Is het dan
wat een contract voor minimaal 5 jaar, maar zij krijgen gratis warmte van ons. Dus ik hield nog niet heel erg hard dat zij zeggen, jullie moeten nu weg.
Nee, oké. Maar dus 5 jaar heb je dan een aanloopzekerheid, en dus langer als het kan.
Ja, zeker. Ja. Dus die locaties, daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Want als we echt 250 locaties hebben, dat is echt heel veel. Mm-hmm. En dan de andere vraag is van, wat was
het
ook weer?
Nou, wordt het niet steeds qua innovatie minder warm in de centra?
Ja, nou, ik trek daar altijd een vergelijking met. Ik heb in mijn vorige baan heel veel in Duitsland gewerkt. En die hadden het altijd over dat ze de dieselauto's nog efficiënter gingen maken. Maar het bleven dieselauto's. En hetzelfde geldt voor die hele grote datacenters. Je kan wel steeds efficiënter worden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet je de energie instoppen. En wij kunnen eigenlijk tot 80%, minimaal 50%, maar het kan ook wel 50% van de energie die erin gaat, halen wij er ook weer uit. En dat halen zij nooit. Want zij blijven altijd steken op maximaal. Omdat er energie in moet. En de rest
moet sowieso energie in. Maar je hebt natuurlijk in Eindhoven Photonica, die ken je ook. Ja. En die zijn de elektronen aan het vervangen door de fotonen. En dan is de warmteontwikkeling een stuk minder, had ik begrepen. Ja. Als je daarop preludeert, hoe gaat het er dan uitzien?
Nou, wat we tot nu toe zien is dat, je hebt sowieso de bestaande locatie natuurlijk. En wat we zien is dat de technieken worden wel allemaal beter. En dat juichen we ook heel erg toe. Want hoe minder warmte, hoe beter. Maar het gaat met name om het hergebruik van die restwarmte. En dat moet je eigenlijk altijd naartoe zorgen dat je dat kan hebben. En als er nog een nieuwe technologieën komen waardoor het niet meer nodig is, zou het mooi zijn, want dan is het opgelost. Maar er zijn we voorlopig nog niet.
Dan ga je weer wat anders doen in die ketelruimte. Dan, als je die eenmaal hebt, dan kan je mooie dingen doen. Nou, zat ik jullie een beetje te bekijken voordat je hier arriveerde. En toen dacht ik ineens, hey, dit lijkt op een bedrijf wat ooit een tijdje geleden in Delft werd opgericht. En ik weet niet of het goed uitspreekt, Nerdalyze.
Ja.
En komt je dat bekend voor?
Ja, dat komt zeker bekend voor, want wij zijn eigenlijk de opvolger van Nerdalyze. Dus we hebben de goede dingen van Nerdalyze gepakt.
Want dat ging ook over warmte en dat ging op de fles.
Ja.
Wat ging daar fout en wat doen jullie nu wel goed?
Nou, om te beginnen, wat er goed ging bij Nerdalyze, zij hebben natuurlijk dat concept gepakt, we kunnen die warmte hergebruiken op de locatie waar de warmte nodig is.
Ja.
En omdat ze dat gedaan hadden, hadden ze ook een aantal security concepten bijvoorbeeld, waar Peter zich ook zo druk over maakt, hadden ze ontwikkeld hoe dat secure kan. Alleen, zij zetten dat bij particulieren thuis. En dat is eigenlijk een verkeerde stap achteraf gebleken. En wat wij dus doen, dat is ook precies waar Peter net naar vroeg. Ja. Wij zetten het altijd op professionele locaties neer, waar wij contracten hebben met de locatiebeheerders, wat langetermijn contracten zijn, waar afspraken zijn over de beveiliging en al dat soort dingen.
Minder kwetsbaar daardoor.
Ja, en daarnaast leveren wij ook een eigen cloud. En dat deed Netherlands ook niet. Dus wij kunnen gewoon naar bijvoorbeeld Milieudefensie of mobiel.nl, dat zijn allemaal klanten van ons. Die kunnen we gaan bedienen en daar hoeven we geen tussenpersonen meer tussen te hebben.
Daar was ik ook benieuwd naar. Wat voor soort klanten trek je nu al? Dus Milieudefensie begrijp ik. Maar zit het ook als early adapters in die hoek? Dat mensen denken, hey, leuk, eigen clouddienst. Misschien ook qua privacy wat handiger. En op deze manier heel erg goed voor de toekomst.
Ja, wat ik zie, bijna alle klanten of potentiële klanten die ik spreek, iedereen wil eigenlijk het groene alternatief kunnen kiezen. Maar niemand wist dat er een groen alternatief voor de cloud was.
Nee.
Dus toen ik bij mobiel.nl kwam, toen kwam het eigenlijk, viel dat een heel goed vruchtbare grond. Want die vinden het hartstikke leuk om ook zelf te vergroenen. Net als dat je. En wat je ook ziet is dat ze zijn nog niet eens bij ons gestart. En toen hadden ze het al op hun eigen personeelsbijeenkomst al genoemd. Dat ze naar LeafCloud gingen en gingen vergroenen. En juist dat vonden ze ook hartstikke mooi.
Je wilt natuurlijk altijd iets leuks zeggen ook. En alweer zeggen, de koffiekopjes zijn geheel van papier. Daar ben je op een gegeven moment klaar mee. En dan wil je wat groter nieuws.
Maar hoe leuk is het nou dat je telefoontjes kan verkopen en je weet dat vervolgens mensen in Amsterdam staan te douchen van het water wat verwarmd is omdat jij je telefoontjes aan het verkopen bent.
Met een happy show bar. je wordt gek van geluk met z'n allen. Peter, ben je al iets meer overtuigd?
Ja, nou, ik moet zeggen, Niek heeft best wel een goed verhaal. Mm-hmm. Dus ik was, voordat ik begon aan de uitzending, een stuk kritischer.
Ja.
Ik ben nog wel echt heel erg benieuwd naar hoe die wat kleinschalige, decentrale oplossingen tot een haalbare business case leiden. Daar ben ik erg in geïnteresseerd.
Ja, dat vind ik ook een goeie.
Ja. Ja.
Hoe zit dat, Niek?
Nou, de basis daarvoor ligt eigenlijk op meerdere plekken. Eén, wij hebben helemaal geen nieuwe locatie te bouwen. We hoeven in de polder geen heel stuk grond te ontginnen en stromen te halen. We gaan gewoon naar bestaan. Dat scheelt dan een hoop kosten.
Ja.
Dat we niks nieuws hoeven te bouwen. Daarnaast hoeven we geen huur te betalen. Omdat die locatie mensen zeggen van, joh, je hoeft geen huur te betalen. En we hoeven geen hele dure beveiliging aan te leggen. Want die verwarmingsruimtes zijn al redelijk goed beveiligd. Er is al toegangsbeveiliging, er is al van alles. Dus al die kosten die met de locatie te maken hebben, vallen eigenlijk weg bij ons. En in de totale kostprijs opbouw van zo'n datacenter is dat een heel groot stuk. Want een normaal datacenter staat gedeeltelijk leeg. Het duurt 8 jaar om het te bouwen. Er zijn allerlei kosten die hebben we helemaal niet.
Wie heeft dat bedacht? Want dat is tamelijk geniaal.
Nou, dat zou je dan misschien dan nog wel op het konto van die Nerdalize mensen moeten doen. Die zijn er in ieder geval mee begonnen. Ja. Ik niet.
Nou, zijn jullie een hele grote partner, Peter, bij Engie. Is het niet wat voor jullie, zo langzamerhand?
Nou, wij exporteren ons eigen datacenter al. En we doen dat ook voor klanten. We onderhouden en beheren, we bouwen. Ik vind het zeker interessant om er eens over na te denken en verder te praten. Dus Niek is welkom.
Ja, dat vind ik leuk. In dit programma dat er gewoon verbindingen gemaakt worden.
Ja, ik zag al op je website, Peter, dat jullie ook Engie Services hebben als onderdeel. En dat jullie bijvoorbeeld ook bedrijfsruimtes en zo onderhouden en exporteren voor klanten. Nou,
je hebt ze op een heel erg goed idee gebracht, Niek.
Daar zou de mooie service van LeafCloud kunnen staan.
Mooi. Wat wordt de volgende stap?
Wij zijn nu bezig om in de regio Amsterdam een heel netwerk van LeafSites te bouwen. Mm-hmm. Maar als dat werkt en volkomt, omdat veel mensen voor de cloud kiezen, dan is dat eigenlijk gelijk klaar. En dan kun je het zo exporteren naar waar jij wil. Rest van Nederland, rest van de wereld.
Ik denk rest van de wereld. Niek de Jong van LeafCloud, dank dat je hier was. En Peter, jullie gaan als jury weer cijfers uitdelen. En dan zien we later of dit bedrijf kans maakt om te winnen. En dan krijgen ze de heuse Green Quest Award. Dank voor je bijdrage vandaag.
Absoluut.
Dank je wel.
Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld u vandaag nog aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl of op je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens 1 keer per week. Die volhoudbare wereld, die maken we samen.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.